Deze weken heb ik het over de bruid zoals God haar bedoeld heeft, naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 5. En wat ik net deelde, ook wat er in het land gebeurt, wat er wereldwijd gebeurt. Ik geloof dat we in zo'n transitie zitten. Dat we in een verandering zitten. Dat we in een verandering van hart zitten. Dat we in een verandering van zelfs intimiteit met God en met elkaar zitten. En we hebben de laatste paar weken een aantal preken gehouden of gehad. Over hoe transitie niet altijd even gemakkelijk is. Hoe transitie je eigenlijk ook soms dwingt om te komen op een plek van volledig sterven aan jezelf. Maar hoe het je uiteindelijk brengt daar waar God je hebben wilt. En ik vind de combinatie van deze serie een beetje geïnspireerd uit 1 Thessalonicenzen 5. Met ook de preken van de gastsprekers. Vind ik eigenlijk heel bijzonder. Bijzonder om te zien. En ik bid dat ook jullie, wij met elkaar pakken wat God tot ons aan het spreken is. En laten we eens met elkaar teruggaan naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. En ik ga niet opnieuw heel 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 lezen. Heb ik vorige week of twee weken geleden en die keer daarvoor wel gedaan. Maar de context wil ik nog wel even weer lezen waarin hoofdstuk 4 staat. Dat is dan in vers 16. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. En dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken. En gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen wij altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. En waar het om gaat, welk seizoen je ook in zit, wat voor transitie je ook in zit, uiteindelijk mogen we elkaar altijd troosten met de woorden, jongens, we hebben een eeuwige toekomst met God. En Jezus die komt terug voor een bruid. Die komt terug voor een kerk. Die komt terug voor een bruid zonder vlek of zonder rimpel. En het is zo belangrijk om ook juist in de tijd waarin we leven. Misschien duurt het nog maar 2 jaar, misschien duurt het nog wel 20 jaar, misschien duurt het nog wel 200 jaar. Ik weet het niet, God weet het wel. Maar het is belangrijk dat wij met elkaar ons uitstrekken naar datgene wat God van ons vraagt, wat zijn beeld is van de gemeente zoals hij haar bedoeld heeft. We hebben een prachtige naam van deze gemeente, Waardevol Leven. We hebben een prachtige slogan voor deze gemeente, Leven zoals God het bedoeld heeft. Het is allemaal leuk, ziet er leuk uit, staat ook leuk op ons gebouw. Maar het is nog belangrijker dat het realiteit wordt in ons leven. En dat wij ons uitstrekken naar het leven zoals God het bedoeld heeft. En het is belangrijk dat wij ons uitstrekken naar ook het kerk zijn, het gemeente zijn, het kind van God zijn zoals God dat bedoeld heeft. Volgens mij 2 weken geleden heb ik ook genoemd dat er een onderzoek was in Amerika onder evenveel niet-christenen als wel-christenen. En dat het schokkende was dat alhoewel ze allerlei verschil hadden in wat ze beleden, was de praktijk, het gedrag tussen de christenen en de niet-christenen, zat gewoon niet veel verschil in. Hoe je met je belasting omging, hoe je met je woorden omging, heiligheid enzovoort, onreinheid, was gewoon bijna geen verschil tussen. Terwijl de Bijbel eigenlijk zegt dat wij geheel anders zouden moeten zijn. En dat is mijn passie, mijn verlangen, ook als we hier met elkaar over praten. Als we hiermee bezig zijn, dat we gaan begrijpen van wat voor cultuur wil God in zijn kerk? Wat voor cultuur wil God in dit huis? Op verschillende niveaus zijn we de laatste tijd gelukkig en dat vind ik mooi. Ook in het voorgangersteam, in de Oudstraat, zijn we aan het praten vanuit het woordje cultuur. En als je het hebt over het woordje cultuur, dan heb je het over iets anders dan over organisatie en structuren. Maar dan heb je het over van hoe gaan wij met elkaar om? Wat is de cultuur van dit huis? Wat is de cultuur van zorg in dit huis? Wat is de cultuur van aanbidding in dit huis? Wat is de cultuur van evangelisatie in dit huis? Hoe zijn wij? Wat is de koninkrijkscultuur in dit huis? En dat is breder dan alleen een organisatie en een rangorde en verantwoordelijkheden enzovoort. Hoe belangrijk ook dat is. 2 weken geleden heb ik ook nog daarover gesproken dat er in het huis van God orde moet zijn, dat er in het huis van God leiderschap moet zijn. Maar het is belangrijk dat die orde geen doel in zichzelf is, maar een middel is. En dat wij met elkaar, ik vind het eigenlijk prachtig, Jezus had 12 apostelen, 12 discipelen. Op het laatst waren het er nog maar 11. Maar er waren 120 in die opkamer. En de geest van God viel niet alleen op die 11, maar die viel op al die 120 die er waren. Dus die valt op het geheel. Die 11 waren nodig. God gebruikt die 11 ook. Later werden het 12 en Paulus kwam erbij enzovoort. God gebruikt de leiders. Maar het doel is altijd dat de geest van God op iedereen valt. En dat is mijn passie, onze passie, dat in dit huis de geest van God valt op een nieuwe manier, dat wij dat koninkrijk denken mogen gaan begrijpen. Als ik het heb over eren, waar ik het ook van de week met de leiders over mocht hebben, dan heb ik het ook over dat dat onderdeel is van de cultuur van het koninkrijk. De cultuur van het hemels koninkrijk is dat wij elkaar eren en respecteren. Niet vanuit wat we kunnen of vanuit wat we doen, maar vanuit het feit in de eerste instantie dat we een schepping van de Allerhoogste zijn. En dat is zo fundamenteel, want dat zorgt er ook voor dat wij kunnen doen wat Jezus van ons vraagt. Dat hij zegt van, volgens mij is het Matteüs hoofdstuk 5, een beetje aan het einde van het hoofdstuk, van het is heel gemakkelijk om je vrienden lief te hebben, maar het is een uitdaging om je vijanden lief te hebben. Maar als je de cultuur van het koninkrijk begrijpt en je begrijpt dat God wil dat wij als christenen elkaar eren en respecteren, dan kun je dat doen. Dan kun je zelfs je vijanden lief hebben. Nou, we gaan naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. En ik ga verder lezen vanaf waar we eigenlijk geëindigd zijn in vers 15. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Jezus Christus, verlangt. Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles. Behoud het goede. Vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. En mogen God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen geheel uw ziel, geest en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Tot zover. We hadden inmiddels al circa 12 punten gehad van wat we uit dit hoofdstuk halen. En ik denk dat ik vandaag eigenlijk punt 12, waar ik het de vorige keer al een stukje over heb gehad, en 13... als enige voor vandaag ga benoemen. Die neem ik samen. De bruid zoals God haar bedoeld heeft. Daaronder staat nummer 12. Is een bruid die geen kwaad met kwaad vergeldt. En dan nummer 13. Dat is een bruid die streeft naar het goede voor elkaar en ieder ander. Een bruid die geen kwaad met kwaad vergeldt. Waarom is dat zo belangrijk? Het is iets wat een aantal keren in de Bijbel voorkomt. Als je gaat naar Matteüs hoofdstuk 5, dat is de bergrede waar Jezus een heel stuk vertelt van wie die is en ook wat onder andere de cultuur van het koninkrijk is. Als je de cultuur van het koninkrijk wil begrijpen, dan moet je Matteüs hoofdstuk 5, 6 en 7 gaan bestuderen. Want er staat heel veel in over van hoe ziet dat koninkrijk eruit. En dan op een gegeven moment zegt Jezus, ik ben niet gekomen om de wet aan de kant te schuiven, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. En dan zegt hij, maar in het Oude Testament staat een oog voor een oog en een tand voor een tand. Maar ik zeg u, van als iemand je op je linkerwang slaat, keer dan ook die rechterwang toe. En als iemand je vraagt om één hemd, geef er dan twee. Als iemand van je wil lenen, geef het gewoon. En overwin het kwade met het goede. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Vergeld geen kwaad met kwaad. Toen ik het de vorige keer met jullie had, onder andere over Romeinen 13, waar Paulus spreekt over dat, dat het belangrijk is om je overheid zelfs te eren. En hoe maf het ook is, want Paulus die schrijft dat over een overheid die letterlijk christenen in de fik zette als lantaarnpalen gewoon om de straten te verlichten. En toch zegt Paulus van je moet je overheid eren. Maar de context, hoofdstuk 12, laten we die eens opslaan. Hou je handen maar bij 1 Thessalonicenzen. Maar laten we nog eens teruggaan naar Romeinen hoofdstuk 12. En dan ga ik beginnen bij vers 17. Het staat eigenlijk dezelfde woorden als wat we hier net lazen. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Bijna dezelfde woorden als ook wat in Matthäus 5 staat. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dus eigenlijk punt 12 en 13 zijn daarom zo met elkaar verweven. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar streef naar het goede voor elkaar. En er staat en ieder ander. Dus met iedereen. Dat is totaal tegengesteld van de manier van denken in de wereld. Daar ben je vrienden met degene die je leuk vindt. En wens je het goede toe aan diegene die jou ook het goede toewensen. Maar in het koninkrijk zegt God zelf, volgens mij staat het ook in Matthäus 7 vers 12. Van datgene wat jij wilt, het andere bij jou doen. Hoe jij wilt dat mensen met jou omgaan. Kies ervoor om als eerste anderen zo te gaan behandelen. Dus behandel anderen zoals jij wil dat ze jou behandelen. En in het koninkrijk der hemelen is het precies het tegenovergestelde van het koninkrijk van deze wereld. In de wereld wil je zeker weten, wat haal ik eruit? En in het koninkrijk van de hemel ga je zaaien. En ga je het kwade overwinnen door het goede. Wens je iedereen het goede toe. Iedereen. Zelfs je vijanden. Over je vijanden ga je bidden alsof het de mooiste persoon van de hele wereld is. En je wenst ze al het beste toe. Want, en de basis ligt dan opnieuw in eer elkaar als schepping van de Allerhoogste. Zelfs je vijanden. Overwin het kwade met het goede. En een van de dingen die ik me dan afvraag bij dit alles, is waarom is dit zo belangrijk? Waarom zegt Jezus, zegt Paulus, een aantal keren, vergeld geen kwaad met kwaad en overwin het kwade met het goede? Waarom? Waarom is het zo belangrijk dat dit een aantal keren genoemd wordt? Waarom is het zo belangrijk in de kerk van de eindtijd? Waarom zegt Jezus dit? Waarom zegt Jezus van oké, in het Oude Testament was het zo, maar in het Nieuwe Testament is het zo? Nou, één van de dingen, en dat is een simpele gedachte om voor vandaag mee te nemen, is van zonde is besmettelijk. Zonde is besmettelijk. Dit is wat altijd gebeurt. Als ik negatief spreek over jou, en jij hoort dat, dan de eerste neiging is. Dat is gewoon inherent aan hoe zonde werkt. Is dat je dan ook de neiging hebt om ook met terug negatief te gaan praten. En het is als een virus. Ik zondig, en jij hoort het, en daarvanuit ga ook jij weer zondigen. En is de hele wereld letterlijk ermee besmet. Jezus die zegt dit, van als jij op de linkerwang geslagen wordt, keer dan ook de andere wang toe. Dan ben je geen watje, maar dan zeg je, zonde stopt hier. Hoe jij met mij omgaat, is jouw verantwoordelijkheid. 2 weken geleden noemde ik dat nog over een stukje van vertrouwen. Dat ik andere mensen mijn vertrouwen geef, is geen zonde. Dat andere mensen mij vertrouwen misbruiken, en dat ze daar dingen mee doen wat niet de bedoeling is, dat is wel zonde. Maar dat is niet in eerste instantie mijn probleem. Maar de neiging is, zodat mensen mij misbruiken, als ik hun vertrouwen geef, dan ga ik ook muren opzetten. En dan ga ik ook op een gegeven moment wantrouwen. En dan ga ik ook argwanend worden, enzovoort. En vervolgens hun zonde wordt ook uiteindelijk zonde in mijn leven, baart in mijn leven ook zonde, en is het besmettelijk. En dat is een besmetting wat als een virus werkt in het lichaam van Christus. En er is één iemand die blij is, en dat is de Satan, dat is de duivel, dat is de vijand, die denkt, het lichaam van Christus is besmet, want ze overwinnen het kwade niet met het goede, maar ze overwinnen het kwade met het kwade. Onbewust! Daarom staat er zo duidelijk dat Paulus zegt, jongens in het koninkrijk, zelfs al zitten jullie onder de Romeinen die jullie in de fik steken om hun straten te verlichten, toch kies ervoor om het kwade met het goede te overwinnen. Leg hete kolen op hun hoofd, maar ga niet kwaad met kwaad vergelden, want anders stopt de zonde nooit. En ik geloof dat dat de kerk is van de eindtijd, wat geheel anders is dan de wereld waarin wij leven. En dit zou ons moeten onderscheiden. Dit is niet gemakkelijk, dit is niet wat je zomaar even doet. Gelukkig helpt de geest ons erbij. En daar mag je ook elke dag om vragen. Maar als jij in jouw leven die houding kiest, wat andere mensen jou ook aandoen, wat ze ook over jou zeggen, hoe zo'n grote, weet ik voor wat ze jou ook wel niet vinden. Jij kiest om niet die besmetting van hun zonde, van hun woorden, van hun houding in jouw hart te laten komen. Want anders word jij ook besmet en gaan er in jouw hart ook deuren open. En vervolgens zitten we allemaal vast in datzelfde vakje. En daar is maar één iemand blij mee. De kerk van de eindtijd is een kerk die het kwade overwint met het goede. En daar mag je wijsheid van God voor ontvangen. Wat is dan het goede in deze situatie? Betekent niet dat wij altijd maar over ons heen laten lopen. Maar dat we altijd vanuit Gods geest, vanuit wat Hij spreekt, reageren. En niet meegaan in de zonden die als besmetting op ons gegooid worden. Maar met een andere geest terugreageren. Mooi woord voor vandaag, toch? Die andere punten die er zijn, elk punt, ik heb echt letterlijk gedacht bij deze boodschap van man, ik zou er bijna een boekje over kunnen schrijven, want des te meer ik erover nadenk van, wat zit hier veel in? Ik weet niet of je het nog weet, ik heb het boekje De Waarheid Maakt Vrij geschreven. Het boekje die is 2 keer uitverkocht en nu hebben we echt de laatste exemplaren. En nog steeds krijgen we telefoontjes vanuit heel het land, van kerken en zelfs van de Belastingdienst. Dat, ja, echt waar. Dat er in een hoge region en ergens in de Belastingdienst dat ze dat boekje bespreken met elkaar. En besturen van kerken en weet ik veel wat. Heel bijzonder. Vind ik wat bijzonder. En, maar ik weet nog hoe dat boekje bij mij kwam. Ik weet nog dat ik op mijn kantoor zat. Ik weet nog waar ik zat. Ik weet nog wat ik bad. Ik zei, Heer, wat spreekt u? En in 30 seconden kreeg ik het hele boekje. En eigenlijk deze boodschap was idem dito. Ik zat op een zaterdagavond. Heilige Geest, ik heb helemaal niks. Wat spreekt u? Ik heb een woord van u nodig. Geef hem alsjeblieft. Want ik niks in de Bijbel sprak. Niets kon mijn hart in beweging zetten als een woord van God. En toen in één keer kreeg ik 1 Thessalonicenzen, ook gewoon dat zinnetje, 1 Thessalonicenzen 5, 21 punten over de kerk van de eindtijd. Ik had het nog niet geteld, ik had het hoofdstuk nog niet gelezen en ik wist niet eens dat het er 21 waren. En daarna ging ik het lezen, ging ik er doorheen en ik bestudeerde het nog steeds. En ik denk van, wauw, wat zit hier veel in. Dit zeg ik tegen u niet om op te scheppen over van hoe geweldig God spreekt. Want ik ben een mens net zoals we allemaal en het lukt me ook niet altijd. Maar ik zeg het tegen u om te onderstrepen over dat God spreekt. En dat er een waarheid van God achter zit. En dat ik geloof dat God tot ons spreekt van lieve kerk, lieve waardevol leven gemeente Loppersen. Kunnen jullie, kunnen wij dit met elkaar leren. En dit is weer zo'n hele simpele. Overwin het kwade. Door het goede. Amen.